Gemeente, voor u zijn er de volgende mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag gaat dominee A.D. Fokkema uit Kerkwerve in beide diensten u voor. Vanmiddag is er de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. Bij de inzameling van uw gaven zijn er twee rondgangen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En ook als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altijd recht doen in het gericht. We zingen het uit Psalm 75, vers 1 en 2. Met de kerk van de eeuwen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 135, vers 1. Prijs de naam van uw God. En dat vers eindigt met: en uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heere. Vervolgens luisteren we naar het woord van God. Vanmiddag lezen we opnieuw uit het boek Marcus, nu uit hoofdstuk 1, de versen 14 tot en met 28. Dus we doen belijdenis van het geloof. We zingen Psalm 135, vers 1. En we lezen Marcus 1, vers 14 tot en met 28.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee, zag hij Simon en Andreas zijn broeder, werpende het net in de zee, want ze waren vissers. En Jezus zeide tot hen: volg mij na. En ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En zij, terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgaande zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, en dezelfde in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen, en zij laten hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem nagevolgd. En zij kwamen binnen Capernaum. En terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus, Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En ze werden alle verbaasd, zodat zij onder elkaar vraagden, zeggende: wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en ze hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea.
In deze dienst van bevestiging van ambtsdragers bedien ik u het woord van God uit het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen met elkaar. Marcus 1 en daarvan in het bijzonder de versen 16 tot en met 18 die ik u nog een keer voorlees. En wandelend bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas zijn broeder werpende het net in de zee, want ze waren vissers. En Jezus zei tot hen, volg mij na, en ik zal maken dat ge vissers van mensen zult worden. En zij terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. Tot zover. Maar laten we eerst in gebed de Heere vragen om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest bij de bediening van het woord en de bevestiging van ambtsdragers. Almachtige, drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, geef ons eerbied en ontzag als we tot u spreken in het gebed. U de eeuwige God, de Heilige, u die tegelijk zo laag wilt afdalen tot ons mensen in uw woord. Heere, wat is dat een wonder dat u tot ons komt, ook in deze middagdienst. Dat u ons wilt ontmoeten rond uw woord hier in de Elimkerk of als we thuis meeluisteren. En Heere, dan hebben we alle reden om u te danken. Allereerst toch wel dat uw woord weer open ligt. En dat u deze dag apart hebt gezet om uw grote daden te laten horen. En Heere, dan is dat grote werk dat u gedaan hebt toch datgene wat u deed in de Heere Jezus Christus. Maar dan wilt u dat grote werk ook uitwerken in onze harten en levens. En Heere, dan hebben we vanmiddag opnieuw een bijzondere dienst, waarin u de trouw van uw verbond wil zichtbaar maken. Dat deed u vanmorgen al in de doop van Lucas. Maar vanmiddag opnieuw, waarin u uw trouw en goedheid laat zien dat we nieuwe ambtsdragers van u ontvangen als gemeente en dat ze bevestigd mogen worden in hun ambt. En daarin laat u bijzonder zien dat u onze gemeente in genade wilt gedenken. En Heere, daar danken we u voor. En als we dat doen, dan kan dat niet anders dan in ootmoed. Want als we zien op onszelf, als we zien in onze harten wat daar leeft, als we zien op de gemeente, dan is er niets waarvan u zeggen kunt dat we het waard zijn. En daarom is het genade. Heere, wij bidden u ook dat het niet zo zal zijn dat alleen de uiterlijke gang van zaken doorgang zal hebben. Maar boven alles dat door de leiding van uw geest en de bediening van de ambten, de gemeente toegerust zal zijn om u te ontmoeten als u eenmaal wederkomt op de wolken van de hemel. Zegent u daartoe de prediking, dat we samen mogen buigen onder uw roepstem als gemeente, als kerkraad en ook de nieuwe broeders. En dat we zo uw stem mogen horen. Heere, wij bidden om zegen voor de broeders die aantreden. Gedenk ook de familie van hen en anderen die gekomen zijn. Geeft u ook uw zegen, dat we met elkaar uw roepstem horen vanuit het evangelie die tot ons komt. Volgt mij. Heere, werk met uw geest zo in ons midden, dat we de Heere Jezus Christus zullen zien door het geloof. Dat we hem zullen volgen en te voet zullen vallen, voor het eerst en ook weer opnieuw. En dat we van hem alles verwachten, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor ons persoonlijke leven, maar ook voor het ambtelijke leven. Heere, geef dat zo uw woord kracht zal doen, dat harde harten verbroken worden. En dat zij die uw naam vrezen worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. En geef dat onze broeders ook zo mogen dienen, met het oog op u gericht. Geef hen daartoe alles wat ze nodig hebben. Wij danken u in dit ogenblik ook voor het werk dat onze aftredende broeders Molenaar hebben gedaan. Ze mogen hun ambtswerk terugleggen in uw hand. Wij danken u wat we in hen van u ontvangen hebben. En we bidden u ook om vergeving van hun en onze ambtelijke zonden. Heere, zegent u ons zo in deze dienst. Wees met ouderen en jongeren. Wees ook met onze kinderen. Mogen we allemaal uw roepstem verstaan. Wij bidden u voor alle werk in uw koninkrijk, wereldwijd, ook op eenzame plaatsen. Ondersteunt u evangelisten, helpt u zendelingen, zegen het werk van Bijbelvertalers. Want alleen daardoor zullen toch alle volken en stammen ook uw grote daden in hun eigen taal horen en kunnen lezen. Heere, wees zo met ons, ook nu we gereed staan om uw woord te bedienen. Weert u de Satan uit ons midden, dat uw woord zijn loop mogen hebben. En laat uw naam helemaal centraal mogen staan in deze dienst. Wees met een ieder die een taak heeft, onze koster, zegent u hem. Wees met de organist. Wees met hen die op onze kleine kinderen passen. En zegen ons zingen. Zegen de gaven die we mogen geven aan uw dienst. En mag zo heel deze dienst uitlopen op de eer en de glorie van uw naam. En doe ons ervaren dat u in ons midden bent. Wij vragen het u, niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En ook vers 3, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. En wat er volgt in Psalm 122, vers 1 en vers 3, na de inzameling van uw gaven. Laten we na de preek zingen Psalm 108, vers 1 en 2. Psalm 108, vers 1 en 2, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, geliefde broeders, als je broer bent van elkaar, dan heb je heel veel gemeenschappelijk. Je hebt dezelfde ouders, je bent samen opgegroeid. En nee, je bent niet hetzelfde, maar je deelt wel veel. Je kent elkaar behoorlijk goed, je hebt elkaar zien opgroeien. En als de verhoudingen goed zijn, dan blijf je elkaar ook regelmatig zien en spreken. Dat geldt nog meer als je samen met je broer een bedrijf opzet. Dan deel je ook met elkaar hoe de zaken gaan. Je werkt samen aan dezelfde projecten. Je overlegt ook zakelijk veel met elkaar. En je streeft dezelfde doelen na. Dan ben je samen verantwoordelijk voor hetzelfde bedrijf. Maar het is helemaal een genade als je als broers ook broeders mag zijn in het Koninkrijk van God. Als je samen mag gaan dienen onder dezelfde koning. En vanmiddag worden jullie in het ambt bevestigd van ouderling en diaken. En nee, jullie zijn er niet op uitgekozen omdat jullie nu eenmaal broers van elkaar zijn. En toch heeft de Heer het zo geleid en bestuurd dat jullie hier straks als broers van elkaar je ja-woord geven aan de Heer en aan zijn gemeente. En samen gaan jullie deel uitmaken van de kerkraad en mogen jullie het ambtelijke werk gaan doen. Het is opmerkelijk dat de Heer Jezus in zijn discipelkring ook broers geroepen heeft. Ze werden samen leerling van de grote meester. Ik denk aan Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus. Maar ook aan Petrus en Andreas, zonen van Jona. En bij de roeping van die laatste twee willen we kort stilstaan naar aanleiding van de tekst. Markus 1, vers 16 tot en met 18. En het thema van de preek is vanmiddag: twee broers worden discipel van Jezus. En dan zien we in de tekst kort drie dingen. In de eerste plaats, ze worden gezien door Jezus. In de tweede plaats, ze worden geroepen door Jezus. En in de derde plaats, ze zijn gehoorzaam aan Jezus. Dus twee broers worden discipel van Jezus. Gezien door Jezus, geroepen door Jezus en gehoorzaam aan Jezus. Eerst gezien door Jezus. We hebben inmiddels al verschillende keren naar teksten geluisterd uit het boek Markus. En Markus zegt de dingen altijd heel compact. Na de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn begint het openbare optreden van de Heer Jezus. En daar besteedt hij maar in enkele zin aandacht aan. En direct zegt hij er ook bij dat de voorloper van de Heer Jezus wegvalt, Johannes de Doper. Hij belandt in de gevangenis. Maar zodra dat gebeurt, komt Jezus. En, zo staat er in vers 14, nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. De scherpe boodschap van Johannes de Doper heeft de komst van de Messias voorbereid. En nu neemt de Messias het werk van de prediking zelf over. En wat is zijn boodschap? Nou, in vers 15 staat dat de prediking van Jezus uit drie punten bestaat. In de eerste plaats, de tijd is vervuld. Dat wil zeggen, de volheid van de tijd. De tijd die is aangewezen door de profeten is nu gekomen. De tijd dat de Messias komen zal. In de tweede plaats spreekt de Heer Jezus: het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat wil zeggen, God heeft de macht over harten van mensen. Ja, hij gaat de hele schepping vernieuwen. En dat doet hij door de Zoon. En dat koninkrijk, dat is nu heel dichtbij gekomen. Het is toegankelijk voor een ieder. En het is nabij gekomen in de Messias zelf. En in de derde plaats klinkt in de prediking van Jezus de oproep: bekeer u en geloof het evangelie. En dat eerste, bekeert u. Dat was ook de kern van de prediking van Johannes de Doper. Maar dat tweede, en gelooft het evangelie, dat voegt de Heer Jezus aan die prediking toe. Hij roept ertoe op om het evangelie, de blijde boodschap van Gods genade door hem, te geloven. Dat is je vertrouwen erop stellen. Met heel je hart op die boodschap van zonde en genade. En in dat kader gaat de Heer Jezus discipelen roepen. En ik zeg er gelijk maar bij, en ik denk dat het tot troost is, hij roept geen engelen. Hij roept zondige mensen. Die neemt hij in dienst. Waarom? Om het werk in zijn koninkrijk te gaan doen. Discipelen, leerlingen van hem. En als eerste kiest de Heer Jezus daarvoor twee broers uit. Zij krijgen een taak van hem in Gods koninkrijk dat nu nabijgekomen is. En heel doelgericht gaat de Heer Jezus daarvoor naar het meer van Galilea, want hij kiest niet zomaar willekeurig. Hij weet precies wie hij hebben wil. Er staat: en wandelend bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas zijn broeder het net in de zee werpen, want ze waren vissers. Hij zag. Daar begint het mee. Het begint niet met hij riep, ook niet met zij zagen, nee, Jezus zag. En als er in de Bijbel staat dat de Heer Jezus iemand ziet, dan gaat er altijd een wonder gebeuren. Wie ziet hij? Twee mensen. Twee mannen. Twee broers. Twee vissers. Bovenal twee zondaren. Twee zondaren voor wie hij naar de aarde is gekomen. Hij ziet hen. Ze zijn van hem. Ze zijn hem gegeven door de Vader. In dat opzicht zag hij ze niet voor het eerst daar aan het meer van Galilea. Hij heeft ze al van eeuwigheid op het oog. En door genade hebben ze gebogen voor de prediking van Johannes de Doper. Dat kunnen we lezen in Johannes 1. Hij zag twee totaal verschillende mensen. Simon en Andreas. Simon krijgt later de naam Petrus van de Heer Jezus. Rotsman. En in de kring van de discipelen is Petrus vaak degene die voorop gaat. Hij is vaak de woordvoerder. En vaak wordt dat nogal eens verbonden met zijn karakter. Hij zou dan Haantje de Voorste zijn. Toch denk ik niet dat dat de reden is. Dat hij vaak voorop gaat. Als u alle plaatsen in de Bijbel langs gaat waar de 12 discipelen genoemd worden, dan staan die 12 discipelen altijd weer in een andere volgorde in de Bijbel. Op 1 na. Petrus. Die staat altijd genoemd als eerste. Dat woordje staat er nogal eens bij. Petrus de eerste. En dat wijst erop dat de Heer Jezus hem die taak ook gegeven heeft. Om in de voorste linie te staan. Andreas is heel anders. Die staat meer op de achtergrond. Van Andreas weten we ook minder. Maar wat we van hem weten is wel heel mooi. Als Andreas in de schrift voorkomt, dan horen we hem niet veel woorden spreken, maar dan spreekt hij vooral door zijn daden. En één daad valt wel heel erg op. Hij brengt mensen bij Jezus. In Johannes 1 lezen we dat al. Dan brengt Andreas zijn broer Petrus bij de Heer Jezus. Dat staat er dan zo kenmerkend. En hij leidde hem tot Jezus. Of die keer dat die 5000 mannen gespijzigd worden door het brood. De broodvermenigvuldiging. De Heer Jezus zegt, geef gij hun te eten. En dan gaan ze op zoek of er misschien iets is. En wie komt er dan met dat jongetje? Met die 5 broden en 2 visjes. Andreas. En hij brengt hem bij Jezus. Dat is Andreas. Simon en Andreas, 2 broers. Heel verschillend, maar door Jezus gezien. En hij gaat hen roepen tot een bijzondere taak in zijn koninkrijk. Dat brengt ons bij het tweede. Geroepen door Jezus. Petrus en Andreas zijn gewoon aan het werk. Samen werken ze als visser. En ze staan in ondiep water. Aan de rand van het meer van Galilea. En ze werpen het net in het meer, zo staat er. Het is een handnet. Want het woord net dat hier gebruikt wordt, dat hoort bij een vistechniek die de vissers vanaf de kant beoefenen. We kennen uit de Bijbel ook netten die gebruikt werden vanuit een vissersboot. Maar hier gaat het speciaal over een werpnet dat vanaf de kant gebruikt werd. En zo'n werpnet was een rond net dat aan de rand met lood was verzwaard. En als die vissers dat werpnet vanaf de kant het meer ingooiden, dan zonk de rand als eerste. En de vissen die daaronder zwommen, die werden dan zo gevangen omdat ze dat net over zich heen kregen. En terwijl Petrus en Andreas daarmee bezig zijn, wandelt de Heer Jezus langs. En hij zegt, heel eenvoudig, zonder inleiding, volgt mij. Nu was het in die dagen niet ongebruikelijk dat een rabbi volgelingen had, leerlingen. Maar die leerlingen kwamen naar de rabbi zelf toe. En die vroegen dan, mogen wij leerling van u worden? Een rabbi ging niet zelf op zoek naar leerlingen. En daarom zien we hier ook dat de Heer Jezus niet zomaar een rabbi is. Hij is de Messias, de zaligmaker. En hij gaat zelf op pad om discipelen uit te kiezen. Ziet u wel dat het initiatief helemaal alleen bij hem vandaan komt? Hij roept. En hij weet ook heel precies wie hij roept. Hij stelt geen vraag. Hij zegt niet, zouden jullie misschien in de gelegenheid zijn om mij te volgen? Hij vraagt ook niet, zijn jullie misschien bereid om mij te volgen? Nee, het klinkt als een bevel. Volgt mij. Broeders, als we geroepen worden om in het koninkrijk van God werkzaam te zijn, dan gaat het er allereerst om dat we de Heere kennen voor ons eigen hart en leven. Dat we zijn eigendom zijn. En nee, dan wordt er niet gevraagd, bent u misschien een zondeloos christen? Nee. Dan wordt er gevraagd, volgt u persoonlijk Christus? Heb je je hart helemaal ook aan hem toevertrouwd? En vervolgens komt de roeping om deze heiland te volgen, ook voor de opbouw van zijn koninkrijk. En ja, dan zul je merken, als je daarmee aan de slag gaat, dat je zelf steeds meer afgebroken wordt. Want in het volg mij ligt ook besloten, ik ga voorop. Het gaat om mijn koninkrijk. Het gaat om mij, zegt de Heer Jezus. Het gaat dus niet om onze ideeën en onze visies. Het gaat om volgen. En dat betekent voetstappendruk. Dat betekent dus ook nooit één ambtelijke stap zetten waar hij niet eerst is geweest. Achter Christus aan. Als je op huisbezoek gaat en de vraag stelt aan ouderen en jongeren in de gemeente: hoe staat het er nu voor met je ziel? Ken je de Heer? Ken je zijn genade? Weet je van het reddende bloed van het Lam? Ook voor u, voor jou. Stel dan die vragen in de gezindheid van Christus. In het besef dat je daar niet als eigen persoon komt, maar namens je zender, die je wilt volgen. En dat kan alleen maar als je inderdaad achter hem aangaat. Volg mij. Als je ook als ambtsdrager helemaal wegschuilt achter het bloed van Jezus Christus. Volg mij, dat betekent de schriften lezen, ze onderzoeken. Want die getuigen van hem. Ook in je ambtelijke werk, voortdurend de schriften open. Volg mij, dat geldt ook als je op diaconaal bezoek gaat. Dat je in de concrete nood van mensen handelt, zoals Christus handelde richting de armen. Richting mensen die in nood waren. Dan heb je een hart vol liefde richting je naaste, omdat je het zelf moet hebben van de bewogenheid en de barmhartigheid van Christus die hier zegt: volg mij. Als je als diaken zo op bezoek bent bij mensen, dan open je ook het woord van God. Om, zoals het formulier zegt, hen niet alleen te helpen in de materiële nood, maar ook troostvolle woorden te spreken vanuit de schrift. Als de Heer Jezus dat heeft gezegd, volg mij, dan zegt hij er nog iets achteraan. Ik zal maken dat u vissers van mensen zult worden. Daar staan Petrus en Andreas. Met dat werpnet nog in hun hand. Ze zijn aan het vissen. En de Heer Jezus zegt, dat mag je blijven doen. Maar achter mij aan zal de vangst niet uit vissen, maar uit mensen bestaan. Hoort u wel, hij roept ze om met zijn woord aan het werk te gaan. Net als met dat werpnet. Hij zegt eigenlijk: gooi dan als het ware dat ronde werpnet van mijn woord maar over de gemeente heen. En vang ze zomaar. Nee, we moeten mensen niet op hun woorden vangen. Maar mensen vangen met het woord, dat is samen de Bijbel openen. En luisteren naar de stem van de levende God. En gemeente, als het goed is, dan laat je je ook vangen door dat woord. De broeders die komen niet met zichzelf. Ze komen met het woord. Het woord waardoor ze zelf ook gevangen zijn. En gelukkig staat erbij: ik zal maken dat u vissers van mensen zult worden. Ik zal maken. Gelukkig staat er niet: volg mij en u moet u mensen zien te vangen. Nee, het initiatief ligt helemaal bij Christus. En daar blijft het ook. Hij zal maken dat u vissers van mensen zult worden. Hij houdt het doel voor ogen. U hoeft zichzelf niet bekwaam te maken, broeders. Dat doet hij. En daarom mag u ook altijd op hem terugvallen die het zegt: volg mij. Want hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Wat vraagt de Heer dan van u? Gehoorzaamheid. En dat brengt ons bij het derde: gehoorzaam aan Jezus. Want gehoorzaamheid is een kernwoord voor een ambtsdrager. We zien het ook bij Petrus en Andreas. De Heer Jezus roept hen. En hij doet dat met goddelijk gezag. Hij roept hen tot zijn dienst. En dan lezen we in vers 18. En zij terstond hun netten verlaten zijn hem gevolgd. Terstond. Dat kenmerkende woordje voor Marcus. Meteen. We lezen geen enkel bezwaar. Ze zijn gehoorzaam aan Christus' roepstem. Ze laten hun werk achter en volgen Jezus. En nee, dan is de boodschap vanmiddag niet dat u als ambtsdrager geen ander beroep meer mag uitoefenen. Want later lezen we ook dat de discipelen ook weer aan het vissen zijn. Maar het gaat hier om de gehoorzaamheid in het volgen van de roeping door Jezus. Ze kunnen hun taak alleen maar uitvoeren als ze gehoorzaam dicht bij Jezus blijven. En broeders, dat geldt ook voor ons. Als wij het ambtswerk als een eigen project gaan zien, dan gaat het mis. Dan lopen we de Heere voor de voeten. En we weten dat een van die twee dat in ieder geval heeft gedaan, Petrus. De Heer Jezus sprak over zijn kruisweg en hij sprak over zijn dood. En Petrus gaat voor hem staan en zegt: dat zal u geenszins geschieden. Hij liep de Heer Jezus voor de voeten. En daarom klonk het toen scherp en bestraffend uit de mond van Jezus: ga weg. Nee, niet ga weg van mij. Maar ga weg. Achter mij, Satanas. Achter mij. Je weet toch hoe ik je geroepen heb? Toen zei ik toch: volg mij. Dat betekent dat je plaats achter mij is. Achter de zaligmaker aan. Volgen in gehoorzaamheid. En zo je werk doen in Gods koninkrijk. En gemeente, dat geldt niet alleen voor ambtsdragers. Dat geldt op een bepaalde manier voor ons allemaal. Gehoorzaam allereerst aan de Heere zelf. Hij roept u tot de zaligheid. Hij roept u tot een heilig leven in Hem. En met Hem. Maar vanmiddag in het bijzonder klinkt ook die roep tot gehoorzaamheid in afgeleide zin aan de ambtsdragers. Niet omdat wij zulke belangrijke mannetjes zijn. Integendeel. Maar omdat de Heere zijn koninkrijk wil bouwen en bewaren, ook door middel van de dienst van ambtsdragers. En door de dienst van ambtsdragers roept Hij u en jou ook: volg mij. Christus zal door zijn geest leiden naar zijn koninkrijk. Maar dan moeten we hem wel volgen. Alleen dan kunnen we spreken, ook vanuit ons leven, vanuit ons hart, over zijn grote daden. En daarom komt ook vanmiddag de vraag tot u: volgt u Christus al? Doe jij dat? Volg je hem door hem te zoeken in zijn woord, elke dag. En elke dag biddend om het licht van zijn Heilige Geest. Om ook heel concreet in uw dagelijks leven zijn beeld te vertonen. Dat een ander die de schriften ook kent zegt: die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die lijkt op de Heer Jezus. Want dat is zijn beeld vertonen. Dan ga je op hem lijken. En dat allereerst doordat je niet gericht bent op jezelf, maar op de drie enige God. En dan merken anderen ook dat je niet centraal staat, maar dat de koning van het koninkrijk centraal staat. Want hij had voortdurend de eer van zijn vader op het oog. En broeders, alleen zo kan het. Later, als de Heer Jezus al is opgevaren en als het Pinkster is geweest, dan schrijft een van de twee een brief die we ook nog hebben. En u kunt het lezen in 1 Petrus 4. Een oproep en een bemoediging voor ambtsdragers. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alle geprezen wordt, door Jezus Christus, aan wie toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Ja, dan ben je als ambtsdrager helemaal gericht op de eer van de Vader, op de eer van de Zoon, op de eer van de Heilige Geest. En dan ben je met gevouwen handen en een open Bijbel helemaal tot zijn lof en dienst bereid. Amen. lezen nu het formulier om de ambtsdragers in de gemeente te bevestigen. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij op 2 achtereenvolgende zondagen de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die wel regeren, dat is op de juiste wijze, dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren des woords, herders en leraars die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. En ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtte in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren des woords. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. En daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid doen, dat wil zeggen nauwgezet. En op een andere plaats noemt hij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven, eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die meeregeren, om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren des woords en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk, die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus, als hij de uitspraak doet, zeg het de gemeente, in Matteüs 18. Hiermee wordt geenszins bedoeld allen of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. In de eerste plaats samen met de dienaren des woords opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. De christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift. Zoals in 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. In de tweede plaats is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. 1 Korinthe 14. En dat niemand anders dan door wettige beroeping, volgens de vastgestelde orde, in de kerk van Christus zal dienen. Zo is immers de opdracht van de apostel. Verder is het werk van ouderlingen om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. In de derde plaats is hun ambt in het bijzonder mede op zich te oefenen over de leer en levenswandel van de dienaren des woords. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer wordt geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20, waar de apostel vermaand waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Nu wat de diakenen betreft. Over de dienst van barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is de knecht des Heren die onze krankheden op zich genomen en onze smarten gedragen heeft. En die niet rusten zal, tot bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd: het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel, sprekend van deze dienst, zegt dat degenen die uitdelen, dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. In de eerste plaats getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Zij zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. In de tweede plaats het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk ter hunner kennis is gekomen. Mag ik u, broeders, verzoeken om op te staan van uw zitplaats en te antwoorden op de vragen die u gesteld zullen worden. Geliefde broeders, opdat alle mogen weten en mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, Bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook Godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Broeder Klaas van Zijverde, wat is daarop uw antwoord? Broeder Cornelis Willem van Zijverde, wat is daarop uw antwoord? De almachtige God en Vader geven u alle tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Broeders, graag zou ik ook nog wat persoonlijk tot u willen zeggen. Het is een plechtig moment waarop u nu uw jawoord hebt gegeven aan de Heere en aan zijn gemeente. We hebben het net gezongen, tot uw dienst en lof bereid. U bent bevestigd tot ouderling, tot diaken in de gemeente van Christus. En dat is voor u en voor alle kerkraadsleden altijd weer van belang om dat voor ogen te houden. Het is niet onze gemeente, het is de gemeente van Christus. Het is zijn koninkrijk. En ik zei het al, in dat koninkrijk roept hij geen engelen tot de dienst. Hij roept mensen, hij roept zondaren. Hij roept mensen die zelf helemaal moeten leven van genade. En zo kun je ook alleen maar dienen, als je weet wat genade is. Maar als de Heere daartoe roept, dan helpt hij ook. Dat is de troost die hij meegeeft. Je hoeft het niet alleen te doen. We hoeven alleen maar door te geven wat we van de Heere gekregen hebben en wat we van hem geleerd hebben. Hij is de getrouwe die ook de kracht en de wijsheid geeft, en die ook de liefde wil geven om het ambtelijke werk te doen. Het is bijzonder om als geroepen te worden in de ambtelijke dienst. En tegelijkertijd is het belangrijker om kind te zijn. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Kind van de God die roept. En ook in dat kinderlijke vertrouwen je ambtelijke werk te gaan doen. Graag heet ik u allebei hartelijk welkom in de kerkraad. Het is voor u, broeder K. van Zijverde, inmiddels zo'n 11 jaar geleden dat u afscheid nam. Als ouderling, nadat u daarvoor ook als diaken had gediend. Voor u, broeder C.W. van Zijverde, is het voor de eerste keer dat u mag gaan dienen. We hopen dat u beiden spoedig uw weg zal gaan vinden. En eerlijk gezegd heb ik daar ook alle vertrouwen in. We wensen u allebei van harte de zegen van de Heere toe in uw ambtelijke werk. En niet alleen ambtelijk, maar ook persoonlijk. En we hopen dat we van u beiden iets zullen zien wat we ook zagen van Petrus en Andreas. En dan hoeft u niet te zeggen, ik ben Petrus en ik ben Andreas, maar neem de goede eigenschappen van hen allebei maar over. En dan toch wel het belangrijkste. En hij leidde hen tot Jezus. De Heere zegen u in uw ambt, in alle geestelijke werkzaamheden, maar ook alle praktische werkzaamheden die daarbij komen kijken. En we wensen u, zuster van Zijverde, ook alle kracht en genade toe. Nu er opnieuw een periode van ambtswerk is aangebroken. En die plaats dicht aan de voeten van de Heere Jezus, die is niet alleen nodig voor ambtsdragers, maar die is ook nodig voor de vrouw van een ambtsdrager. En die plaats wensen we je van harte toe. Gemeente, ontvang deze broeders als door God gezonden. In Hebreeën 13 wordt van de ambtsdrager gezegd, zij waken voor uw zielen. En ik weet dat de broeders, en niet alleen deze, maar allemaal, dat hoge en diepe tonen zullen vinden. En dat zijn het ook. Maar zo wil de Heere zijn kerk leiden. Draag hen en ook de andere broeders daarom ook in uw gebeden. Dan mogen de broeders van Zijverde even gaan zitten. En dan richt ik me even tot de broeders Molenaar. Vader en zoon Molenaar. Net zoals het bijzonder is dat er vandaag twee broers zijn bevestigd, was het in 2016 bijzonder dat een vader en een zoon tegelijkertijd aantraden in het ambt. En in de relatief korte tijd dat ik u beiden heb meegemaakt in de kerkraad, heb ik op geen enkel moment gemerkt dat het een van u remde in het geven van een opvatting of een visie of een bijdrage. Dat ook vader erbij zat of dat ook zoon erbij zat. In die zin hebt u op de goede wijze onafhankelijk van elkaar uw werk gedaan. En daar willen we u allebei heel hartelijk voor danken. Broeder A.J. Molenaar, u hebt met twee onderbrekingen ruim 4 periodes gediend als ouderling. Bij elkaar ruim 16,5 jaar. Namens de kerkraad en de gemeente zijn we u heel veel dank verschuldigd. Niets was u te veel. En de dingen die u oppakte, die deed u met precisie. Eerst was u scriba en in deze periode tweede scriba. En verzorgde u naast al het andere ambtelijke werk ook de notulen van de kerkraadsvergadering en het verslag daarvan ook in de brug. Hartelijk dank voor de goede samenwerking en het vele werk dat u hebt willen doen voor de gemeente en uiteindelijk voor de koning van de kerk. En die dank die geldt ook de andere broeder Molenaar. Ruim 4 jaar hebt u gediend als diaken. En de precisie van vader kenmerkte ook de zoon. En dan denk ik ook aan het feit dat u penningmeester van de diakonie was. Op de achtergrond heel veel werk verzet. Een werk dat juist daardoor niet zo zichtbaar is geweest in de gemeente. Maar juist daarom is het goed om het nu eens te noemen. En daar danken we u als kerkraad en gemeente ook heel hartelijk voor. Ook de gezinnen van de beide aftredende broeders danken wij. Het is niet gemakkelijk om je man af te staan voor het ambtelijke werk dat vaak op de avonden aankomt. En beide zusters Molenaar, u hebt daar ook in willen volgen. En de Heer heeft daar ook zijn kracht en zijn genade voor willen geven. Maar wij zijn u ook daarvoor heel dankbaar. Broeders, Molenaar, u mag het ambt in de hand van de Heere terugleggen. Die het ambt ook aan u toevertrouwde. En als u dan beide terugkijkt, de een korter en de ander langer, dan is er reden tot dankbaarheid voor de zegen die u ook in het ambtelijke werk gekregen hebt. Dat is de ene kant. En de andere kant is, er ligt ook altijd weer ambtelijke schuld. Maar ook voor ambtelijke zonden is er een fontein van genade geopend bij de Heer Jezus Christus, die zelf de grote ambtsdrager is, de volmaakte ambtsdrager. En het volgen van hem en het verkeren aan zijn voeten wensen we ook voor de toekomst u beiden van harte toe. Want om Christus te volgen en vreugde in hem te hebben, hoef je geen ambtsdrager te zijn. Gemeente, laten we de aantredende broeders van Zijverde en de aftredende broeders Molenaar nu samen toezingen, Psalm 134, vers 3, dat zere zegen op uw daal. En laten we dat allemaal staande doen.
Thank you.
Wij vervolgen met het lezen van het slot van het formulier. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren des woords is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwe en de weduwnaren, de wezen en alle die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Jezus Christus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Here. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. En aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. En laat ieder, indien mogelijk, door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo de noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt, op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon van de gerechtigheid ontvangen. Maar omdat wij allen hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de Almachtige God aanroepen en daarmee ook met dankgebed deze dienst beëindigen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degenen die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon. Om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vanmiddag mannen met een goed getuigenis geschonken, die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die ze in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen, zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven. En laat hen die mild en wijs aan de armen geven. Tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan deze uw gemeente, waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ook ons gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we tot besluit van deze dienst zingen uit de morgenzang, het derde vers. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Het is de morgenzang, het derde vers. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.